vorige week zijn we beginnen met het gedeelte te overdenken vanaf 4 vers 7 tot en met 5 vers 2. Wat we ook gelezen hebben in deze avond. En toen hebben we gezegd tegen elkaar dat dit gedeelte de derde maal is dat Johannes ons een test geeft waaraan wij kunnen onderkennen dat we eeuwig leven hebben, dat we een relatie hebben met de levende God. Want eigenlijk draait alles daarom in dit boek, in de eerste Johannesbrief. Het is een brief die we gedoopt hebben, of een reeks van studies die we gedoopt hebben, Back to Basics. Het gaat over de elementaire dingen van ons geloof. En die brief is geschreven door Johannes, omdat hij zijn kinderen in het geloof zekerheid wil geven, hoe we nu echt kunnen weten dat we kinderen van God zijn. Terwijl er waren problemen opgedoken in de gemeenten in Klein-Azië. Er waren mensen opgestaan te midden van de gelovigen die zegden kennis te hebben, die verder hing dan wat de apostelen hadden geopenbaard, die zegden een zalving te hebben met de geest van God, die hen uitnemende kennis gaf, die uiteindelijk probeerden om de gelovigen achter zich aan te krijgen. Daar waren ze niet in geslaagd. Ze hadden inmiddels de gemeente verlaten, maar ze waren nu van buitenaf bezig om toch hun invloed proberen, om een zekere invloed te proberen uit te oefenen op de gelovigen. En Johannes schrijft deze brief opdat ze zekerheid zouden hebben dat ze wel degelijk kinderen van God zijn, wat het betekent om eeuwig leven te hebben, hoe je dat nu kan zien. Ze waren in verwarring gebracht. Het waren jonge gelovigen en ze wisten niet echt meer hoe ze nu van dit alles moesten, wat ze nu van dit alles moesten denken. En Johannes toont ons in drie cyclusjes, hebben we overdacht, drie testen aan de hand van welke we zeker kunnen weten dat we kinderen van God zijn, aan de hand van welke we zeker kunnen weten wanneer mensen naar ons toe komen, of ze wel werkelijk wederom geboren christenen zijn, als er mensen van buitenaf komen, om in de trend te blijven van de brief, die zeggen leraars te zijn, onderwijzers te zijn, hoe we kunnen erkennen of ze werkelijk dienstknechten van God zijn die gekomen zijn om Gods woord te verkondigen, of dat het misleiders zijn. En die drie testjes, ik denk dat ze inmiddels wel een stuk duidelijk zijn voor al degenen die de studies al hebben bijgewoond. Misschien kunnen we ze nog eens opnoemen. Die drie testjes, de eerste test is de gehoorzaamheidstest, inderdaad. En de tweede test is of de liefdestest, ja. En de derde test is de geloofstest, inderdaad. Dat zijn de drie thema's waar Johannes iedere keer op terugkomt. Gehoorzaamheid, liefde voor de medebroeders en voor de medegelovigen, en ten derde de geloofstest. Het geloven in de ware identiteit van wie Jezus Christus is. Dat zijn de drie testjes. En we hebben al twee cyclussen gehad van drie testen. We zijn bezig met de laatste cyclus. En die laatste cyclus is begonnen vanaf vers 7 tot 5 vers 2. 4 vers 7 tot 5 vers 2. En daar hebben we de ultieme liefdestest. En daar hebben we gezien dat die test, die derde liefdestest, een stuk verder en diepgaander is dan de vorige testen die we hebben gehad. Omdat Johannes laat zien dat de ultieme liefdestest, de ware liefdestest, verband houdt met het wezen en het karakter van God. Herinnert u? 4 vers 7, geliefden, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, heeft God niet gekend, want God is liefde. Johannes verbindt het kenmerk, het bepalende kenmerk, die moet zichtbaar zijn bij de kinderen van God, waarin ze lijken op hun vader. Test dat zij werkelijk liefde hebben, omdat God liefde is. En vorige week hebben we erover nagedacht, God is liefde, dat dat niet zomaar een kenmerk is, naast vele andere kenmerken van de Heere God, dat hij ook rechtvaardig is, dat hij ook heilig is, maar dat liefde de drijfveer is van alles wat God doet. Toen God schiep, schiep hij in liefde. Toen God, nadat hij alles geschapen had, de aarde regeerde over de mens en koningschap uitoefende over de mens, is dat koningschap en liefde. En wanneer God oordeelt, wanneer de mens van hem afvallig wordt, en hij beslist om de aarde te oordelen, dan is dat oordeel evenzeer een oordeel in liefde. Anders zou dat oordeel nooit meer rechtvaardig zijn. Dat hebben we vorige week overdacht. Maar het grootste, sublieme moment, waarin dat Gods liefde zichtbaar werd in de geschiedenis, hebben we overdacht vanaf vers 9, is wanneer de liefde ten aanzien van ons mensen openbaar is geworden, toen dat God zijn enig geboren zoon in deze wereld heeft gestuurd. En die openbaring, wanneer je die liefde ziet, die God heeft in de zoon, voor ons allen als mensen, wanneer dat die liefde vat krijgt op onze harten, dan moet er iets gebeuren, zegt Johannes. En dat iets dat moet gebeuren is dit. Vers 11. Lieden, als God ons zo heeft lief gehad, als hij beginnen te lezen, behoren ook wij elkaar lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. Iedereen die door Gods liefde wordt aangeraakt, wordt door die liefde veranderd tot een liefdevol persoon. God begint een werk in zo iemands hart en dat hart van die persoon wordt veranderd. Zo iemand gaat stelselmatig, beetje per beetje, nooit volmaakt, nooit perfect in dit leven, maar gaat steeds meer gaan gelijken op de Heer Jezus zelf. De persoon wordt liefdevoller, liefdevoller en liefdevoller. We hebben er vorige week over nagedacht, en daar wil ik graag nog een klein beetje verder op borduren in deze avond. We hebben erover nagedacht dat het liefhebben van de broers en zusters niet zomaar een respons is omdat God ons heeft lief gehad, dat we uit dankbaarheid onze medebroeders en zusters lief hebben. Dat is natuurlijk wel zo, maar dat is niet de hoofdreden, hebben we gezien. Want er is veel meer aan verbonden dan louter en alleen maar dankbaarheid. En dat hebben we gezien in vers 12. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Daar hebben we over nagedacht dat dit ons terugbepaalt bij iemand in het Oude Testament die zo graag de heerlijkheid van God had gezien. Mozes. En die toen die heerlijkheid van God niet rechtstreeks kon zien. Niemand kan God zien van aangezicht tot aangezicht en blijven bestaan. Net zoals dat wij mensen niet regelrecht onbeschermd in de zon kunnen kijken. We kunnen niet kijken in wat de zon uiteindelijk bestaat. We kunnen genieten van het licht, van de afstraling van de zon, maar we kunnen niet rechtstreeks in die zon inkijken. Zo kunnen we ook niet in het wezen van God inkijken rechtstreeks. Maar we kunnen wel de heerlijkheid van God aanschouwen zoals Mozes daar mocht de glimp van opvangen. Maar wij zelf veel groter en volkomener. Want datzelfde zinnetje, niemand heeft ooit God aanschouwd, vinden we ook terug in het Johannesevangelie. En dan zegt Johannes er in één adem bij, de enige geboren zoon van de Vader, die heeft hem verklaard. Perfecte, volmaakte afdruk van Gods wezen. De heerlijkheid van God is God de Zoon. De vlees geworden zoon van God, die hier op aarde heeft gewandeld. Hij is de volmaakte afdruk van zijn wezen. Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid. En nu zegt Johannes in één adem, want de Heer Jezus is niet meer op deze aarde. Na alles wat bracht te hebben, is hij opgestaan uit het graf en is hij in de hemel opgenomen, zit hij nu in de troon van God. Maar nu, zegt Johannes, kan diezelfde heerlijkheid van God aanschouwd worden in Gods kinderen. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. Met andere woorden, als die bovennatuurlijke, de hemelse liefde in gelovigen zichtbaar wordt, in de onderlinge relatie tot elkaar, en dan hebben we gezegd, dan is dat veel meer dan de natuurlijke genegenheid en erkentenis die mensen hebben, die niet wederom geboren zijn, maar is dan de liefde die van zodanig karakter is, dat mensen, wanneer ze die liefde zien en werkzaam zien, zeggen van God is hier aan het werk. Hier is God aan het werken, te midden van die mensen. Hier laat God iets van zichzelf zien. Toen hebben we gezien dat die liefde, eerst en vooral die zelfopofferende liefde is, die openbaar geworden is in de Heer Jezus. Zoals we lezen hebben in vers 10. Hierin is de liefde niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat Hij ons heeft lief gehad en zijn Zoon heeft gezonden als zoenoffer voor onze zonden. Wij hadden God echt niet lief. En de reden daartoe was omdat we ons van God hebben afgekeerd. We hebben getwijfeld aan het wezen van God. We hebben allemaal de leugen geloofd. En sindsdien denken we dat we zelf God zijn. En er is geen enkel mens die wil dat er iets of iemand zegt wat hij moet doen. Dus we willen dat allemaal zelf beslissen. We willen dat allemaal voor onszelf uitmaken wat dat we gaan doen. We willen niet dat er iemand ons oplegt wat dat we moeten doen. En daardoor blijkt onze opstandigheid tegen alles wat gezag is. En we geloven in God niet, we vertrouwen God niet. Integendeel, de mens van nature ziet God als een bedreiging voor zijn vrijheid. En zijn vrijheid is voor hem dat te doen wat hij graag wil, wanneer dat hij maar wil en waar dat hij maar wil. Dat noemen de mensen vrijheid. Maar de Bijbel noemt dat geen vrijheid, de Bijbel noemt dat slavernij. En uit die slavernij moeten we bevrijd worden. En daartoe heeft God zijn Zoon gestuurd om ons uit die slavernij te bevrijden en die vijandschap die er ontstaan is tussen God en ons, die vijandschap niet te doen door zichzelf, door ons te verzoenen in zichzelf, zegt Paulus. Ik dacht in de tweede Korinthebrief, ben ik zeker. En die zijn Zoon te geven als een zoenoffer voor zijn zonde. Nu, eenmaal door die liefde aangeraakt, dan moet diezelfde liefde in ons zichtbaar worden. En waarom dat dat zo is, daar wil ik graag een stukje meer over nadenken vanavond. Want het is veel te belangrijk. We hebben vorige week een stuk vergeleken met wat we hier vinden, dat Gods heerlijkheid kan aanschouwd worden, wanneer wij elkaar volmaakt lief hebben, hebben we vergeleken met volk van God in de woestijn dat een tent had te midden van hun tentenkamp, de tabernakel, en waar te midden van die tabernakel een ark stond waarop de heerlijkheid van God rustte en iedereen kon zien dat God te midden van dat volk aanwezig was. Maar later weten we allemaal de geschiedenis in het kort dat in het beloofde land, wanneer een prachtige tempel onder Salomo gebouwd wordt voor God, dat volk al heel snel, nota bene, door onder andere Salomo, vervalt in de afgoderij. En God zijn volk moet, net zoals hij eertijds Adam en Eva moest verbannen, toen ze zich van hem afkeerden uit de Hof van Eden, zijn eigen volk verband uit het beloofde land en hem wegstuurt in ballingschap. Later keert een handjevol en overblijft het terug, wordt Jeruzalem en de tempel opnieuw opgebouwd. Maar wanneer de tempel opgebouwd wordt, dan gebeurt niet meer wat voordien zo uitdrukkelijk zichtbaar was, dat Gods heerlijkheid rustte op die tempel. De heerlijkheid van God was er niet meer. Toen hebben we vergeleken en gezegd van, als wij als gemeente misschien perfect kunnen lofliederen zingen, dat onze aanbiddingsdienst uiterlijk gezien een pareltje is, en dat we als gelovigen een heel mooi gebouw hebben, heel netjes en vriendelijk met elkaar omgaan, maar wanneer dat die goddelijke liefde in ons midden niet merkbaar is, niet geproefd wordt, dan zijn we net zoals die tempel, zonder die goddelijke tegenwoordigheid, zonder die wolkolom. En ik hoop en bid dat we dat de noodzaak van inzien, dat wat Johannes hier zegt, in 4 vers 12, voor ons heel belangrijk wordt. Dat we met z'n allen verlangen en bidden dat we mogen groeien in liefde tot elkaar, opdat juist daarin Gods heerlijkheid te midden van ons duidelijker en duidelijker gezien wordt. Want dit gedeelte, of dit 12e vers, in verbinding met wat we al zagen in vers 9, en ook terug in vers 16, God is liefde. Als we elkaar lief hebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. En daarin de heerlijkheid van God die daarin wordt gezien, vers 12. Dat is het hoogst punt van heel de Johannesbrief. Als je de Johannesbrief vergelijkt met een klim, dan is dat de top van de brief. Het diepste, het heerlijkste wat aan Johannes ons toe wilt leiden. Waar we elkaar gaan beseffen dat een liefdevolle gemeenschap, een liefdevolle groep gelovigen, een liefdevolle gemeente, die gekenmerkt is door die bovennatuurlijke liefde, die hemelse liefde, die goddelijke liefde, dat dat uiteindelijk hetgene is waartoe God ons in deze wereld heeft gelaten. Om dat met elkaar te zijn. Want daar kan God zichzelf laten zien in een wereld die zijn liefde niet kent. Nu, waarom is dit zo belangrijk? En wat is er nu zo heerlijk aan? Ik denk dat we met elkaar niet genoeg beseffen welk een voorrecht het is om kinderen van God te zijn. Geliefd te weten, geliefd te zijn door God zelf, en op onze beurt de Heer Jezus lief gekregen te hebben. Want dat is niet zo vanzelfsprekend. En dat is enorm verrijkend. En ik hoop dat we vanavond een klein beetje met ons voetjes in een kelletje gaan halen van een hele grote oceaan. En dat we samen iets gaan zien van de rijkwijde, van de hoogte, de breedte, lengte en de diepte van de liefde van God, die alle kennis te boven gaat. Want als God liefde is, dan is dat in feite iets heel bijzonders. Niet dat ik zeg, als Gods liefde is, dat ik eraan twijfel, nee. Maar als God liefde is, dan is dat iets heel bijzonders. Om het heel eenvoudige feit van, als wij denken aan liefhebben, dan kan dat nooit niet buiten een relatie. Ik bedoel, als Germain een liefdevol persoon is, dan kan ze maar liefhebben als ze een voorwerp geeft waarop ze haar liefde kan richten. Anders komt die liefde niet tot uiting. Dus als God liefde is van alle eeuwigheid, dan betekent dat dat God lief heeft van voordat er iets was om lief te hebben. Want in alle eeuwigheid, nou, voordat de schepping er was, was er helemaal niets buiten God dat God kon lief hebben. En toch is God liefde. Ja, maar de Zoon is niet buiten God om. En dat is nu juist het mooie om te leren zien, inderdaad, en daar moeten we naartoe. Marleen loopt al een klein beetje vooruit. Maar hoe moeten we die liefde nu begrijpen? Hoe moeten we dat nu... We kunnen het niet begrijpen, maar hoe kunnen we daar iets van proeven? En ik geloof dat Johannes hoofdstuk 17, geschreven door dezelfde schrijver als de Johannesbrief, ons enige aanwijzing heeft voor wat dan Marleen al direct zo spontaan zei, dat God de Vader de Zoon lief heeft. Johannes hoofdstuk 17, en dan lezen we in vers 24. Dan zegt de Heer Jezus tot de Vader: Vader, wat u mij hebt gegeven, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn, opdat zij mijn heerlijkheid aanschouwen, die u mij hebt gegeven, omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Dat is wat dan alleen bedoelde te zeggen. Dat de Heere God van alle eeuwigheid, van voordat de wereld er was, dat is moeilijk voor ons in te delen, mensen die gebonden zijn aan tijd en aan ruimte, eeuwigheid, is heel moeilijk om te vatten, we kunnen dat niet begrijpen. Maar voordat er iets was, zien we dat God de volmaakte en perfecte afdruk van zijn wezen lief had. Zijn enige geboren zoon is de perfecte en volmaakte afdruk van het wezen van God. En die liefde was niet eenrichtingsverkeer. De zoon had van alle eeuwigheid en volmaaktheid en almacht en ja, ik weet niet welke superlatieven dat we gebruiken allemaal, maar had zijn vader volmaakt lief, hij vond volmaakte voldoening en vreugde in de vader. En op dezelfde wijze vond de vader volmaakte voldoening en vreugde in de Heer Jezus. En de liefde, die relatie tussen die vader en de zoon, is een relatie van liefde. En die liefde is inderdaad volmaakt, is oneindig groot, kent geen grenzen. En die liefde is eeuwig. Eeuwig, volmaakt en oneindig. En ik geloof, dat is een veronderstelling van mezelf, waarvan ik ga proberen aan te tonen, en je mag daar je eigen mening over hebben, maar ik vond het toch belangrijk om die zijstap te nemen en daar een stuk over uit te wijden. Ik geloof dat er grond is om aan te nemen dat die perfecte geest van liefde tussen de Vader en de Zoon, die eeuwig en oneindig en volmaakt is, dat die geest van liefde een persoon is. God, de Heilige Geest, is de volmaakte liefde tussen de Vader en de Zoon, die van alle eeuwigheid is. We geloven in een drie-enig God. En de Bijbel spreekt ons altijd van de relatie tussen de Vader en de Zoon, de Zoon en de Vader. Ik geloof voor mezelf dat die volmaakte liefdesrelatie, die geest van liefde, die tussen de Vader en de Zoon is, eeuwig en almachtig, dat die volmaakte energie, goddelijke energie, een persoon is. God, de Heilige Geest. Misschien zeg ik dat raar, de eerste gedachte, als je dat hoort, maar ik ga proberen duidelijk te maken wat ik daarmee bedoel. En daarna mag je vragen stellen, of mag je het opzij zetten, voor mij is het om te even. Maar ik wil daar heel klein momentje bij stilstaan. Want als je je vingertje gewoon tussen Johannes hoofdstuk 17 blijft leggen, en we gaan terug naar ons hoofdstuk, dan hebben we gelezen in vers 12, niemand geeft ooit God aanschouwd, als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons, en zijn liefde is in ons volmaakt. Dan volgt vers 13, hieraan weten wij dat wij in hem blijven, en hij in ons, dat hij ons van zijn geest gegeven heeft. Nu geloof ik dat van mezelf, dat vers 13 en vers 12 twee keer hetzelfde zeggen. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. De liefde van God is in ons volmaakt, wat dat betekent. Ga ik straks uitleggen, ik heb er al vorige week een beetje over verteld. Straks iets meer daarover. Als Gods liefde in ons volmaakt wordt wanneer dat wij elkaar lief hebben, wat daaruit blijkt dat God blijft in ons, dan geloof ik dat vers 13 juist hetzelfde zegt, maar met andere woorden, dat die liefde die volmaakt wordt in ons, de geest is die in ons gegeven heeft. Hieraan weten wij dat wij in hem blijven en hij in ons. Hetzelfde onderwerp, als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons. Hier vers 13 opnieuw. Hieraan weten wij dat wij in hem blijven en hij in ons. Dat hij ons van zijn geest gegeven heeft. Geloof dat die liefde van God die volmaakt wordt in ons, hetzelfde is als de persoon van de Heilige Geest die komen wonen in ons de dag dat wij tot geloof kwamen. Want ik heb dat de vorige keer ook al aangehaald en nu wordt dat misschien een stuk duidelijker. We kennen allemaal de vrucht van de geest, of toch enkele ervan. Die negenvoudige vrucht van de geest die beschreven wordt in Galaten hoofdstuk 5. Welke is de eerste die dat wordt, eerste vrucht, kenmerk van vrucht die opgesomd wordt in Galaten hoofdstuk 5? Liefde. En de woordkeuze is heel bijzonder. Er wordt gesproken niet over een werk van de geest, maar er wordt gesproken over een vrucht van de geest. En dat is een heel groot verschil. Bedoel maar, als een timmerman een werkstuk maakt, wat is de relatie tussen die timmerman en die tafel? Dat is een heel andere relatie dan tussen een vruchtboom, een appelboom, die appelen voortbrengt. Want die appelen, die vruchten die aan die boom hangen, en die boom, dat is in hetzelfde. Dat is een heel andere verhouding tussen een appelboom en zijn vrucht, een appel, dan tussen een werkman en zijn werkstuk. Dus daarom vinden we dat liefde niet een werk is van de geest van God, maar een vrucht is van de geest van God, want die liefde die gezien wordt in ons, is die goddelijke liefde. Die liefde waarvan dat Paulus zegt, dat toen dat de geest in ons kwam wonen, die liefde van God werd uitgestort in ons hart. Dat is heel bijzonder om dat te zien. Want, en nu moet je een keer terugkeren naar Johannes hoofdstuk 17. Want daar vinden we het antwoord op de vraag, waarom dat het zo normaal is, herinner je, vorige week zijn we daar met onze studie mee begonnen, waarom dat het zo normaal is dat Gods kinderen lief hebben. En je moet eens kijken wat de Heer Jezus bidt in het laatste vers. Vers 26. Want we hebben vorige week gezien dat God liefhebben en God kennen, dat dat niet de los te koppelen is van elkaar. Weet je nog? Kan men God kennen? Of beter gezegd, het bewijs dat je God kent, is wanneer je de broers en de zusters lief hebt. Die twee waren onlosmakelijk met elkaar verbonden. En nu moet je zien, in vers 26 krijg je hier een sleuteltje om daar een stukje meer toegang te krijgen tot die grote rijkdom. Dan zegt de Heer Jezus tegen de Vader, en ik heb hun uw naam bekendgemaakt. Met andere woorden, Vader, ik heb uw wezen aan hen kenbaar gemaakt. Maar dat stopt het niet meer, dat is niet eenmalig geweest. De Heer Jezus zegt, ik heb hun uw naam bekendgemaakt, en zal die bekendmaken. Hij zal dat blijven doen. Hoe dat hij dat doet, dat wordt duidelijk, of beter gezegd, dat heeft de Heer Jezus al gezegd, aan zijn discipelen uitgelegd, aan zijn discipelen in Johannes hoofdstuk 14, als hij spreekt, wanneer dat hij zal weggaan, zal hij de geest zenden naar deze aarde, en het zal die geest zijn die alles zal verklaren en verduidelijken van wat de Heer Jezus had onderwezen, beter gezegd, aan zijn discipelen. En hij zal uit die waarheid nemen, zegt de Heer Jezus, en het u verkondigen. Dus ik heb hun uw naam bekend gemaakt, en zal die bekend maken, en nu komt de reden, opdat de liefde waarmee u mij hebt lief gehad, in hen is. En ik in hen. Als mijn veronderstelling klopt, laten we daar nu van uitgaan, dat gelijk heb. En dat de liefde van God die perfecte, volmaakte, eeuwige, almachtige, oneindige liefdesverhouding tussen de Vader en de Zoon, de persoon van de Heilige Geest is. Laten we daar nu van uitgaan. En de Heer Jezus zegt, ik heb, Vader, uw naam aan hen bekendgemaakt. En ik zal die blijven bekendmaken, om de volgende reden, dat op die manier, langs die weg, de liefde waarmee u mij hebt lief gehad, in hen is. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat van het moment dat wij de Vader leren kennen, God leren kennen als onze Vader, beter gezegd, en wij zijn kinderen worden, dat vanaf dat moment de liefde van de Vader voor de Zoon in ons wordt gelegd. En als wij de Heer Jezus lief hebben, en echt innig hebben lief gekregen, is de liefde niet uit ons. Maar is dat de Vader die door ons heen zijn eigen zoon lief heeft. En daar begin je dan van te duizelen, want dat betekent dat wij van het moment dat wij in Gods familie zijn opgenomen als Gods kinderen, mee opgenomen zijn in die eeuwige relatie, in die gemeenschap tussen de Vader en de Zoon. Dat betekent dat wanneer wij straks verheerlijkt zullen worden en die liefde in ons dan perfect zal zijn, ik gebruik expres het woord perfect om niet het woordje volmaakt te gebruiken dat hier staat, omdat dat die twee niet wel verwarren met elkaar. Maar dat betekent, als wij uiteindelijk perfect zullen zijn, verheerlijkt zullen zijn en de Geest zullen zien zoals Hij is, en dan zullen kennen zoals wij gekend zijn, dat wij dan dezelfde liefde zullen kennen, de volmaakte voldoening en vreugde zullen genieten in de Heer Jezus die ook de Vader heeft, in de Heer Jezus van alle eeuwigheid. En zoals de Vader de Heer Jezus die heeft in de Vader. Weet je wat dat is?
Het gevoel van schatting.
Dat betekent dat wij mee opgenomen zijn in die eeuwige liefdeloze relatie die er is tussen de Vader en de Zoon. En zoals de Vader volmaakte voldoening en vreugde van alle eeuwigheid vond in de Zoon, in de Zoon en de Vader, zo zullen wij die alles samen ook vinden in de Vader en in de Zoon. Allemaal op grond van dit gebed van de Heer Jezus tot de Vader, die verlangt om de Vader aan ons kenbaar te maken, zodat zijn liefde voor zijn Zoon in ons komt te wonen en hij in ons. En de liefde, nou, dat is nu juist het mooie, de mate waarin dat we God beter leren kennen, is ook de mate waarin dat we groeien in die liefde, en die liefde in ons volmaakter wordt, voller wordt, tot op de dag dat de Heer Jezus terugkomt, en we dan volmaakt zullen zijn als verheerlijkte mensen, en volledig zullen opgenomen zijn in die liefdesrelatie. Als je dat bedenkt, zie je dan hoe belangrijk dat het is dat we als gemeente gaan beseffen. Vers 12, niemand geeft ooit God aan schuld. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. Begrijp je nu waarom dat ik dat vergeleken heb met de tabernakel of met de tempel en de heerlijkheid van God die daarop rusten? En als wij de Heer Jezus echt lief hebben gekregen, is het God de Vader die door ons ging, zijn eigen Zoon lief heeft. En zie je nu waarom dat we met z'n allen moeten verlangen om te groeien in die liefde? Want de mate waarin dat die liefde tussen ons sterker en sterker en intenser en intenser wordt, is ook de mate waarin dat de heerlijkheid van God duidelijker en duidelijker en duidelijker gezien wordt. Ik hoop dat we dan met elkaar een beetje beter en beter gaan leren beseffen van de grootsheid van de liefde die ons te beurt gevallen is in de persoon van de Heer Jezus Christus, en welk een verlangen de Heer Jezus geeft dat wij zijn heerlijkheid zouden zien. En we kunnen maar die heerlijkheid zien wanneer dat we opgenomen zijn in die volmaakte liefdesrelatie tussen de Vader en de Zoon. Is dat niet wonderlijk? Wij kunnen niet worden als God, maar God kan wel mens worden om ons in zich als mensen op te nemen, om het zo maar te zeggen. Wij kunnen niet God worden, maar God kan mens worden om zo te delen met ons wat de Vader en de Zoon in de Geest van alle eeuwigheid genieten. Misschien is dat een beetje moeilijk, maar ik wil het toch vertellen om een klein beetje aan te tonen welke geweldige oceaan die hier opgesloten ligt in dit hoogtepunt. Dat wij nu iets mogen laten zien van de heerlijkheid van God in deze wereld als wij elkaar lief hebben. Zijn er vragen over? Of heb je daar je bedenkingen over? Go ahead. Geen probleem. nog geen vragen?
Niemand heeft een voetbalschool, maar toen kwam er wel een school. Dat is
wel ja, natuurlijk. Wat dat ons betreft. Maar hier had het erover van niemand. Mensen hebben nog nooit God gezien. Hoe weten ze, hoe kunnen zij weten wie dat God is? Ze kunnen het zien als het goed is. Aan zijn kinderen. Waarin dat God zich te midden van hen openbaart. Door zijn liefde die werkzaam is in hen. En als het mij vergund is, wil ik een stukje verder gaan en wat dieper nadenken over dat volmaakt worden van die liefde van God in ons. Wat dat dan weer bedoeld wordt. Ja? Als je dat leest in één adem, als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt, dan denk ik, of bij mij is dat toch zo, maak je meteen de bedenking, ja, zijn liefde is in ons volmaakt, mooi. Als zijn liefde in ons volmaakt is, van het moment dat wij tot geloof komen en we elkaar toch in zekere mate lief hebben, dan is dat bij mij wel een groot probleem, want ik heb mijn broers en zusters verre van volmaakt lief. Tenzij dat hier anderen zitten, maar ik heb jullie verre van volmaakt lief. Hoe kan Gods liefde dan volmaakt en mij aanwezig zijn? Is ze dan wel überhaupt en mij aanwezig? Want dan maken wij heel snel de sprong van, nou, het is verre van perfect, he. Het is eigenlijk heel weinig van Gods liefde mee te zien. Kan ik eigenlijk God wel? Wij maken heel snel die sprong. Maar wordt hier bedoeld? Wilt Johannes aanreiken dat we perfecte, volmaakte mensen moeten worden hier? Of wat wil hij zeggen? Wat bedoelt hij met zijn liefde is in ons volmaakt? Als je een telosvertaling hebt, staat er al een cijfertje 5 bij. Ze hebben al een poging gedaan om dat een klein beetje te verklaren. Niet dat mij zoveel helpt, misschien jullie wel, ik weet het niet. Of volmaakt geworden staat er. Het is een perfectum, dat betekent een voortduren van een ontstane toestand. Met andere woorden, ze willen zeggen van, de liefde is in ons werkzaam geworden en blijft werkzaam. Kort samengevat. Maar dat is nog heel vaag. Maar wat wordt er bedoeld met dat woordje volmaakt? Ik denk dat de beste verklaring, of beter gezegd de beste hulp, om daar een stuk meer duidelijkheid over te vinden, ook teruggevonden wordt in het Johannes-evangelie, in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 4 en vers 34. Terwijl daar is de Jezus aan die put, heeft hij die ontmoeting met die Samaritaanse vrouw, en die keren de discipelen terug en met het voedsel dat ze gaan halen zijn, maar de Jezus heeft daar weinig interesse naar en dan stellen ze hem die vraag. De discipelen dan zeiden tot elkaar in vers 33, heeft iemand hem soms iets te eten gebracht? En dan zegt de Heer Jezus tot hem, mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij heeft gezonden en zijn werk vol maak. Dus dat volbreng. Het is hetzelfde woordje in het Grieks, ik ken geen Grieks, maar ik weet dat hetzelfde woordje is als het woordje volmaakt in 1 Johannes 4 vers 12. Dus dat zet ons hier toch al een stuk op weg, want de Heer Jezus spreekt hierover dat hij op die manier, hè, wanneer hij de wil doet van zijn vader die hem heeft gezonden, zijn werk langs deze weg volbrengt of volvoert. Ander woord, dat de wil van de vader, doordat hij die dingen doet, zeg maar, resultaat geeft. Een andere hint vinden we in hetzelfde Johannes Evangelie, hoofdstuk 19. Vers 28. Hierna zei Jezus, die wist dat nu alles was volbracht, opdat de schrift werd volmaakt. Hetzelfde woordje daar. Vervuld, wordt hier vertaald. Ik heb dorst. Dus hier kunnen we zien als de Heer Jezus die uitroep doet, ik heb dorst, opdat de schrift vervuld wordt, dan betekent dat niet dat die schrift tot op dat moment niet volmaakt wordt, was en nu volmaakt geworden is. Nee, dat wat voorzegd is in de schrift, hier resulteert in het feit dat de Heer Jezus die uitspraak doet. Die twee teksten zijn gewoon maar een omweg om naar Jacobus hoofdstuk 2 te gaan, en dat vind ik het duidelijkst. Jacobus hoofdstuk 2. We moeten bij vers 22 zijn, maar voor het verband begin ik in vers 21. Is onze vader Abraham niet op grond van werken gerechtvaardigd toen hij zijn zoon Isaac op het altaar geofferd had? U ziet dat het geloof samenwerkte met zijn werken en het geloof uit de werken volmaakt werd. Hetzelfde woordje. U ziet dat het geloof samenwerkte met zijn werken en het geloof uit de werken volmaakt werkt. Dus in de context betekent dat dat Abrahams geloof dat er was, voleindigd werd wanneer dat innerlijk geloof, dat vertrouwen in God, uiterlijk zichtbaar werd de moment dat hij dat mes vast en zeker hing planten in de borst van zijn zoon. Want hij geloofde, zegt de schrift, dat God bij machtig was om zijn zoon uit de dood op te wekken. Dus als zijn geloof daarin volmaakt wordt, dan betekent dat dat het geloof dat al in hem aanwezig is, daar tot zijn einde, tot zijn volheid komt. Dat is de betekenis. Ja? Nu terug naar ons gedeelte. Vers 12, dus 1 Johannes 4, vers 12. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. Dan betekent dat hier, dat als wij tot geloof komen, en de liefde van God in ons hart wordt uitgestort, op het moment dat we nieuw leven krijgen, de geest van God in ons komt wonen, dan is de liefde daar in beginsel aanwezig. Maar die liefde komt maar tot haar doel in ons, wanneer dat die liefde handen en voeten krijgt en heel praktische liefde, uitingen van liefde, voor elkaar. Dan is die liefde in ons volmaakt. En we weten allemaal, als je tot geloof komt, dan is die liefde verre van perfect, dus dan gaat het hem hier niet om. Het betekent niet dat die liefde perfect is, maar het betekent wel dat die liefde die daar in beginsel aanwezig is, handen en voeten krijgt, dat zichtbaar wordt in onze manier van praten, van omgaan met elkaar, in de manier dat we handelen met elkaar en de dingen die we doen voor elkaar. Daarin wordt die liefde van God volmaakt. Dat betekent dat we niet tevreden zijn met enkel en alleen maar al in momenten als deze over liefde te praten, maar dat we zoeken en verlangen de liefde naar elkaar handen en voeten te geven in het leven van elke dag. En dat is een groeiproces. En dat is een heel duidelijk teken dat iemand een kind van God is. En dat haalde niet alleen voor Johannes. Want dat is mijn tweede uitstapje dat ik wil maken vanavond. Eigenlijk is de studie vanavond een klein beetje een uitstap. Dat haalde ook voor Paulus. Als je Eerste Thessalonicenzenbrief gaat nemen. Eerste Thessalonicenzenbrief. Weet je wel, Thessalonica is die gemeente waar Paulus een hele bijzondere band mee had. En waar hij niet zo heel lang kon blijven door de omstandigheden, maar wel heel snel vrucht zag op zijn prediking. En na een korte tijd schrijft hij naar de broers en zusters in Thessalonica en schrijft hij de volgende woorden in het eerste hoofdstuk. Dat zegt hij in vers 4. Daar wij weten door Gods geliefde broeders dat u uitverkoren bent. Klein momentje bij stilstaan en erover nadenken. Paulus was 300% zeker dat die broeders en zusters in Thessalonica uitverkoren waren. Hoe wist hij dat? Had hij van die Superman ogen, van die X-rays, om te kijken in het hart of dat er een nieuw leven aanwezig was? Nee. Lees maar een keer verder. In vers 5. Want, zegt hij, ons evangelie kwam tot u niet alleen in woord, maar ook in kracht. En in de Heilige Geest en in zeer volle zekerheid. U weet immers hoe wij onder u geweest zijn terwille van u. En u bent navolgers geworden van ons en van de Heer. Dus ze zijn discipelen geworden. Nadat u het woord aangenomen hebt. En nu komt het. Onder veel verdrukking met blijdschap van de Heilige Geest. Zodat u een voorbeeld bent geworden voor alle gelovigen in Macedonië. En in Achaïe, want van u uit heeft het woord van de Heer weerklonken, niet alleen in Macedonië en in Achaïe, maar in elke plaats is uw geloof jegens God uitgegaan, zodat wij daarvan niets hoeven te zeggen, want zelf vertellen zij van ons welke ingang wij bij u hadden. Paulus is er 300% van overtuigd dat deze broeders en zusters uitverkoren zijn. Zelfs op zo'n wijze dat ze modelgelovigen zijn geworden. Ze zijn een voorbeeld geworden van anderen. Zijn woord, zijn prediking, heeft bij hen onder veel verdrukking ingang gevonden en met blijdschap van de Heilige Geest. Wat wil hij zeggen? De mensen in Thessalonica, die daar het evangelie aannamen, hadden het niet gemakkelijk. En niemand die geen beproevende omstandigheden kent, kan heel snel in blijdschap het evangelie aannemen. Als je wat langer onder de christenen vertoeft, heb je ze allemaal wel gekend. Mensen die tot geloof komen en je denkt, amai, ze zijn hier zo enthousiast, dat gaat er zeker bingo worden. Je denkt, amai, dat zijn de die hier heel snel gaan groeien. Want ze hebben een blijdschap en een voldoening, en ze krijgen er nooit genoeg van, en ze zijn overal aan en bij, totdat de verdrukking komt in hun leven. Ziekte, problemen, tegenstand van de familie, noem maar op. En dan gebeurt wat de Jezus zegt, met dat zaadje, die valt in die ondiepe grond. Gelijkenis van de vier bodems. Of beter, wat er in onze Bijbel staat, een gelijkenis van de zaaier, dat is de gelijkenis van de vier bodems. Dat zaad dat in ondiepe aarde valt, komt heel snel op. Als de beproeving komt, de zon, en het is even snel weer weg als dat het opgekomen is, omdat het je wortel heeft. Bij die geloven in Thessalonicense was het juist anders. Onder veel verdrukking waren ze tot geloof gekomen. Ze waren van meet af aan zwaar beproefd. Maar het wekte bij hen iets helemaal anders. Ze kenden ondanks alles, kenden ze blijdschap in de Geest. En zei Paulus, dat kunnen we begrijpen, dat je dat herkent. Maar, hoe zie je dat nu zo duidelijk? En ik denk, als we teruggaan in vers 3, dat Paulus, wat hij hier omschrijft, dat die mensen tot geloof komen, onder verdrukking, blijdschap in de Heer kennen, Tarnower omschrijft vanaf vers 3. Ik ga beginnen vanaf vers 2, want hij zegt: wij danken God altijd voor u allen, terwijl we u denken in onze gebeden, onophoudelijk gedachtig aan uw werk van het geloof en uw arbeid van de liefde. Heren, werk van het geloof, arbeid van de liefde. Paulus zag die goddelijke liefde actief in arbeid onder die gelovigen. En hij merkte dat ze geloof hadden. Die beide dingen waar Johannes ook over spreekt. Nu, ze waren een voorbeeld. Niemand moest er vertellen aan andere christenen dat dat wederom geboren christenen waren. Iedereen zag dat. Was de liefde dan perfect? Laten we eens naar hoofdstuk 3 gaan. Maar diezelfde brief. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 3. Was een liefde en een geloof perfect? We kregen daar heel snel antwoord op. We beginnen vanaf vers 7. Dan kunnen we het gebed van Paulus volgen. Daarom, broeders, zijn wij in al onze nood en verdrukking over u vertroost door uw geloof. Want nu leven wij als u vaststaat in de Heer. Want welke dank kunnen wij God voor u verhelden, wegens al de blijdschap waarmee wij ons om u verblijden voor onze God. Terwijl wij nacht en dag, zeer overvloedig bidden, dat wij uw gezicht mogen zien en voltooien wat aan uw geloof ontbreekt. Dus het betekende niet dat deze gelovigen van meet af aan perfect waren in geloof. Integendeel. Paulus zegt, er ontbreekt nog heel wat aan uw geloof, dat wij graag zouden voltooien wanneer we bij jullie komen. En daar stopt het niet mee, want als je doorleest in vers 11, maar onze God en Vader zelf en onze Heer Jezus Christus mogen onze weg tot u banen, maar mogen de Heer doen toenemen en overvloedig zijn in de liefde tot elkaar en tot allen. Dus Paulus zijn conclusie was niet van, aha, dat zijn hier duidelijk uitverkorenen van God. Ze hebben geloof en ze hebben liefde. Oké, dan kan ik een volgende gemeente gaan planten, een volgende gemeente gaan stichten. Nee, Paulus neemt het op voor zijn kinderen in het geloof en hij strijdt voor hen in de gebeden, opdat hij het zal voor hun zijn naar hen toe te kunnen gaan en dat aan te brengen dat nog aan een geloof ontbreekt. En ten tweede is het zijn bede dat ze mogen overvloedig worden in de liefde tot elkaar en tot allen. Met andere woorden, er was nog heel wat groeimarge in de liefde. En voor hem was het heel belangrijk om daar intens voor te bidden. En dan komt de vraag ineens, denk ik bij ons ook tegelijk op, hebben zijn gebeden resultaat gehad? Wist Paulus zo goed waar hij mee bezig was? Laten we eens kijken naar de tweede brief. Die tweede brief is niet zoveel later geschreven dan die eerste brief. En dan zegt hij in het eerste hoofdstuk, in vers 3, wij behoren God altijd te danken voor uw broeders, zoals het betaamt, omdat uw geloof zich zeer vermeerdert en de liefde van ieder van u allen tot elkaar toeneemt, zodat wij zelf in u roemen, in de gemeente van God, over uw volharding en geloof enzovoort. Dus, yes, het gebed van Paulus resulteerde dat die gelovigen groeiden in een geloof vermeerderde en de liefde voor elkaar werd maar steeds groter en groter. En ik denk dat we daar voor onszelf een bijzondere bemoediging uit mogen putten, dat hoewel we allemaal zoals we hier zitten, maar al te goed beseffen dat we wat dat geloof betreft, dat er ook nog heel veel aan ons geloof ontbreekt. En dat we verre van volmaakt zijn in de liefde, of volgroeid zijn in de liefde. Dat ook daar er nog heel wat groeimarge is in ons leven. Dat we hier mogen een bemoediging vinden om daar intens voor elkaar en voor onszelf als gemeente, om daarvoor te gaan bidden. Want het resulteert wel dat we met elkaar zullen toenemen in geloof en groeien in liefde. Want daarin wordt God meer en meer te midden van ons allen zichtbaar. En daarom kon Paulus perfect herkennen dat deze mensen geen babbelaars waren die zeiden van ik ben christen. Dat was in hun leven te zien. Maar voor Paulus kon je zeggen wat hij wil. Hij wilde die tekenen zien in het leven van die mensen die zeiden dat ze christen waren. Of ze werkelijk uitverkorenen waren van God. Werkelijk kinderen waren. Werkelijk wederom geboren mensen waren die gekenmerkt waren door geloof en door liefde. Twee van die dingen, van de tekstjes, die ook zo heel bijzonder in de Johannesbrief aan bod komen. Maar laten we een keer teruggaan. In Johannes hoofdstuk 4. Dan lezen we in vers 14. En we hebben aanschouwd en getuigen dat de Vader de Zoon heeft gezonden als heiland van de wereld. Wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En het lijkt erop, als je verder leest, vers 16, en wij hebben onderkend en geloofd de liefde die God ten aanzien van ons geeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Het lijkt erop alsof dat vers 14 en vers 15, ja, er zo tussenin gezet zijn, een tussenzin zijn, die precies een ander onderwerp aansnijden, want wat we in vers 12 zagen, als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. En wat we vinden in vers 16, in het tweede gedeelte, God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Dan vinden we dat beiden over hetzelfde onderwerp gaat. En dat vers 14 en vers 15 er zo'n beetje tussenin gezet zijn. Maar wat we net overdacht hebben uit de eerste Thessalonicenzenbrief, denk ik, is al een beetje een aanleiding om opnieuw te beseffen dat die twee dingen heel duidelijk bij elkaar horen. Liefde en geloof. Die twee kunnen niet losgekoppeld worden. Want, wat zegt Johannes heel duidelijk? Wij hebben aanschouwd en getuigen dat de Vader de Zoon heeft gezonden als heiland van de wereld. Dat doet ons herinneren aan de manier waarop hij eigenlijk zijn schrijven begon. Weet je nog, in hoofdstuk 1? Hoofdstuk 1, vers 1. Wat van het begin af was, wat wij gehoord, wat wij gezien hebben, met onze ogen, wat wij aanschouwd en onze handen betast hebben, betreffende het woord van het leven. En het leven is geopenbaard, en we hebben gezien en getuigen en verkondigen het eeuwige leven, dat bij de Vader was en ons geopenbaard is. Opnieuw herhaalt Johannes heel uitdrukkelijk dat wat hij heeft gezien in de Heer Jezus duidelijk het getuigenis is dat de Vader de Zoon heeft gezonden als de heiland van deze wereld. En wie de ware identiteit van de Heer Jezus, dat hij de Zoon van de levende God is, God die mens geworden is, God de Zoon, de enige geboren Zoon van God die gekomen is, zoals we ook hebben gezien in vers 10, om zichzelf te geven als een zoenoffer voor onze zonden, om de wereld, als redder van de wereld te komen, wie die ware identiteit van Jezus aanneemt en gelooft, dus dan zegt Johannes net hetzelfde, God blijft in hem en hij in God. Beide dingen horen naast elkaar. Geloof en liefde. Johannes koppelt ze hier beide. En later in hoofdstuk 5 gaan we ook zien waarom dat hij dat zo belangrijk vindt en beide dingen aan elkaar verbindt. We zullen dat zien vanaf vers 6. Dat het getuigenis van God groter is dan het getuigenis van mensen. Maar in vers 16, ik ga er nu verder op ingaan, ik kom er later op terug. In vers 16 zien we dat Johannes net hetzelfde herhaalt als wat hij heeft gezegd in vers 12. Wij hebben onderkend en geloofd de liefde die God ten aanzien van ons geeft. God is liefde en wie in die liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Dat is wat we van meet af aan allemaal hebben leren kennen toen we tot geloof gekomen zijn. Wij die inderdaad hebben geloofd en hebben gezien, nadat onze ogen van ons hart verlicht zijn, wie dat de Heer Jezus waarlijk is, dat hij de redder van de wereld is, dat hij de Zoon van God is die gekomen is om zichzelf te geven als een losprijs voor velen, meer bepaald voor onze zonden, in onze plaats, is gegaan naar het kruis van Golgotha. Als dat een realiteit is voor ons, als we dat echt in geloof als vertrouwen erop stellen, dan zegt Johannes heel uitdrukkelijk, blijft God in ons. En God blijft God in ons en wij blijven in God. Van andere woorden, vanaf dat moment is er een relatie tussen ons en God tot stand gekomen. En die relatie wordt, die behouden is beter gezegd, wordt duidelijk in het feit dat die relatie blijft verder gaan. Voortgaan totdat we uiteindelijk definitief behouden zullen zijn wanneer de Heer Jezus terugkomt. En we als mensen niet alleen zullen bevrijd zijn van onze zonde en onze schuld, zoals we die dat hebben mogen leren kennen toen we tot geloof kwamen, maar ook zullen bevrijd worden van de zonde die nog altijd woonachtig is in ons. Dat we verlost zullen worden van die zondige natuur en dat we ons nieuwe lichaam zullen krijgen. Dat we zullen verheerlijkt worden en zullen zijn zoals de Heer Jezus is, zoals we reeds hebben gelezen in hoofdstuk 2. En hierin is de liefde bij ons volmaakt, zegt Johannes. Hetzelfde woordje terug. Als wij blijven in de liefde van God, dan zal automatisch de liefde van God in ons volmaakt worden, dat wij de broeders en de zusters lief hebben. Liefde in actie, zoals we reeds hebben overdacht. En waarom is dat zo belangrijk? Dat vinden we in vers 17. Opdat, zegt Johannes, wij vrijmoedigheid hebben in de dag van het oordeel. Dat is niet voor de eerste keer dat Johannes daarover spreekt. Ik heb het al gezegd, Johannes is net zoals een vlieg die rond een fles cola, als ze open staat in de zomer, blijft ronddraaien en ronddraaien. Johannes komt altijd op diezelfde punten terug. Nu spreekt hij opnieuw van het oordeel. Daar had hij al over gesproken, om je eraan te herinneren, in hoofdstuk 2, vers 28, en in ietsje andere context, zegt hij, en uw kinderen, blijft in hem, opdat wij als hij geopenbaard wordt, vrijmoedigheid hebben, en niet beschaamd worden voor hem bij zijn komst. Als u weet dat gij rechtvaardig is, erken dan dat ieder die de gerechtigheid doet, uit hem geboren is. En dan zegt hij verder in vers 3. En ieder die deze hoop op hem heeft, de Heer Jezus zijn wederkomst verwacht, reinigt zich zoals hij rein is. Dezelfde gedachte vinden we ook hier in 1 Johannes hoofdstuk 4. Johannes zegt in vers 17, hierin is de liefde van, bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid hebben in de dag van het oordeel, dat zoals hij is, ook wij zijn in deze wereld. Met andere woorden, Johannes wil ons aanreiken, hoe dat wij allemaal, als broers en zusters, het oordeel, dat voor elk van ons is, niet in dezelfde zin als de mensen die de Heer niet kennen, maar ook wij moeten allemaal voor de rechterstoel van de Heer Jezus verschijnen. Hoe kunnen wij dat oordeel met vrijmoedigheid tegemoet zien? Want ofwel ben je vrijmoedig, ofwel heb je vrees. Die twee dingen staan tegenover elkaar. En Johannes wil ons helpen hoe dat wij met vrijmoedigheid dat oordeel tegemoet kunnen zien. Zijn antwoord is heel simpel. Als wij met elkaar ons ernstig inzetten om elkaar lief te hebben, en dat die liefde in ons volmaakt wordt, met andere woorden, als ze handen en voeten krijgt, dat is de enige weg waarlangs dat je vrijmoedigheid hebt in de dag van het oordeel. Want als wij zo door het leven gaan, zegt hij, dan zijn wij zoals hij is, zoals hij was in deze wereld. Met andere woorden, dat is de levensstijl, dat is de manier waarop de Jezus hier op aarde geleefd heeft. En als wij op dezelfde manier leven als de Jezus hier op aarde, zouden wij dan kunnen geoordeeld worden? Wat moeten wij dan vrezen? Er is geen vrees voor hen die verlangen, of beter gezegd, echt van harte willen wandelen zoals de Jezus hier gewandeld heeft op deze aarde. En verlangen, broers en zusters, en de naaste liefde hebben. Als dat praktijk wordt, dan is er geen enkel probleem. En ik denk dat je er allemaal kan meespreken uit ervaring. Als er zo'n dag is dat je al met je verkeerde been uit bed bent gestapt, en ze moeten nog niet veel tegen je zeggen, en dan is er iemand die telefoneert van de broers of de zusters en die vraagt of dat iets kan doen, en dat je er jezelf vanaf maakt met een uitvlucht, of dat je zo nodig iets anders moet doen, aan het eind van de dag heb je niet echt geen vrijmoedigheid. Ben je dan gemotiveerd om aan het eind van de avond God te danken en voor God te komen? Nee, niet echt. Ik denk dat we dat allemaal wel kennen, zo'n dag. Maar er zijn ook andere dagen. Een dag dat van de eerste keer al bingo is, dat als je 's morgen opstaat en de tijd neemt om je Bijbeltje te lezen, en de Heere spreekt tot je hart en je hebt iets heel bijzonders, een knipoogje van de Heere God, zeggen sommigen onder ons, en dan begint die dag al goed. En dan loop je precies op wolken, en dan doet er wederom een beroep, iemand een beroep op jou, en dan is het geen enkel probleem. En dan zou je zelfs nog meer doen dan die persoon in kwestie vraagt. En dan kan het niet op. En dan zweef je door die een dag. En aan het eind van de dag is er dan geen enkel probleem om de Heer te danken. Dan heb je alle vrijmoedigheid. Dat is hetgeen dat Johannes ook zegt. Hij zegt alleen dat het geen kwestie van dagen is, maar dat het een levensstijl moet zijn. Dat is het grote verschil. Als wij zorgen dat die liefde handen en voeten krijgt in ons leven, dan hebben we vrijmoedigheid in de dag van het oordeel. Want, vers 18, in de liefde is geen vrees, maar de volmaakte liefde, zie je wederom dezelfde uitdrukking, de volmaakte liefde drijft de vrees uit, want de vrees houdt straf in. Als Gods liefde in ons werkzaam is, en handen en voeten krijgt, en ons uitstrekken, dan drijft dat die vrees in onze levens uit. Dan is er geen vrees. En als er vrees is, ben je bang om gestraft te worden. En wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Wie die vrees kent, weet van zichzelf heel duidelijk dat de liefde in hem geen handen en voeten krijgt. En dan is er maar één weg terug. Dat is vooral mogelijk. Als je zo'n dag hebt gehad, zeg je nee, zo kan ik niet leven. Zo ben ik niet. Wij als christenen moeten worden wat we zijn. We zijn koningskinderen. We zijn kinderen van God. En we zijn bekleed met een waardigheid. En dat moet zichtbaar worden in ons gedrag, in ons leven. Net zoals dan een prins hem moet leren gedragen als een prins. En hem niet kan gedragen als de man uit de straat, maar een zekere waardigheid heeft, die moet vertolkt worden in een levensstijl, in een houding, in een gedrag, in een levenspraktijk. Zo ook zijn wij koningskinderen, en dat moet vertolkt worden in een levensstijl. En daar moeten wij ons voor inzetten. En als we dit doen, als de liefde volmaakt wordt in ons, zegt Johannes, dan wordt die vrees uitgedreven. En er is alleen maar vrees, omdat dat proces, dat groeiproces, door onze eigen egoïstische houding zelfzuchtige houding belemmerd wordt. Maar meteen zegt hij er gerust bij dat in de mate dat het in ons leven gestalte krijgt, dat er is niemand van ons is. Ik moet zeggen, maar ik wel nog een beetje liefdevol is, hè? Oké, in vergelijking met een ander, mooi. Nee, wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dan komen we weer bij hetzelfde punt. Als wij lief hebben, als de liefde in ons openbaar wordt, is het doordat Gods liefde in ons hart is uitgestort. Er is niemand van ons die zijn broer of zijn zuster van harte lief heeft, die kan zeggen, de liefde is iets dat uit mijzelf voortkomt. Het is het gevolg van de liefde van God die in ons gekomen is op het moment dat hij zijn geest in ons heeft geschonken. Door zijn geest nieuw leven heeft gewerkt. Dus als wij lief hebben, is het omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Alles wat er in ons leven God wel gevallen is door God zelf in ons leven gewerkt. Er is maar één die de eer kan krijgen in ons leven. En dat is de Heere. Ofwel nemen wij de eer voor onszelf, en dan weten we direct hoe laat dat is, of waar dat de bron is, ofwel zeggen we, Heere, het is allemaal uw genade. Wat moest aan mij liggen? Amai. En dan weet je direct waar dat de bron is. Naar wie dat de eer toe had, daar ligt de bron in ons leven. En Johannes mag meteen duidelijk, zet direct de puntjes op de i. Beste mensen, wij hebben lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Alles kent zijn oorsprong in God en niet in ons. En dan wil ik het bij laten vanavond. Fire your questions.
Jos.
Daar ben ik.
Ik ben nu toch niet vaker naar onder vers 20, maar ik kan een vraag over vers 20. Sorry. Ik heb God lief. Als iemand zegt, ik heb God lief en hij haat zijn broeder. Die haat, in hoeverre God dat dan in feite? Wordt dat omschreven, die haat? Is dat een haat voor de manier waarop dat handelt, of is dat een kleine vorm van jaloezie? In hoeverre God die haat dan in feite? Je kunt iemand haten op verschillende manieren. Maar wat bedoel je dan hier dan met iemand zijn broeder haten in feite? In hoeverre God dat?
In taalgebruik van Johannes, en dat vind ik bij de Heer Jezus ook terug, als het gaat om hem na te volgen. Wie mij niet meer lief heeft dan zijn vader, zijn moeder, vrouw, kinderen, daar spreekt hij in diezelfde context ook over haat. En daar zie je heel duidelijk dat het niet gaat, niet haat met een geen naar beneden. Ja. Om haat als dusdag, in de zin dat wij iemand een afkeer hebben van iemand. Maar het gaat erom, Johannes maakt het contrast tussen enerzijds liefhebben, hoe kan je dat samenvatten, wanneer hebben we elkaar lief, wanneer dat we ons inzetten voor het welzijn van de ander. Dat we niet ons eigen welzijn op het oog hebben, maar het welzijn van de ander. En van het moment dat je niet welzijn op het oog hebt van de ander, maar je weer gericht bent op je eigen welzijn, niet tegenstaande dat je de ander kan ten dienste zijn en kan helpen, dan is dat haat, want dan heb je niet lief. Dus het gaat er niet om dat je een afkerig gevoel hebt of bitterheid in je hart ten opzichte van een ander. Dat is zeker haat, maar het gaat hem veel eer, veel vroeger al, als je iemand goed kan doen en dat niet doet. Net zoals de Heer Jezus, weet je maar nog wel, we hebben daar vorige keer ook over nagedacht, in het Marcus Evangelie, op de Sabbat, in de synagoge is, en er is daar iemand met een verschrompelde hand. En de fariseeën zitten aan de kant en zeggen, ja, had nu genezen, had dat nu niet genezen. Wat gaat u nu doen? En de Heer Jezus zegt, kom hier in het midden staan. Is het geoorloofd een leven Ja, te geven of te verliezen. Met andere woorden zegt de Heer van, ofwel geef ik hier die man leven, is dat de bedoeling? Of zal ik hier die man tekort doen? Had de Heer dat niet gedaan, had hij zeker gezondigd. Ja? En dan zie je dat de Heer ook de zaken zo voorstelt. De tekst is in Markus hoofdstuk 3.
En de vrouw niet haten is hun, je zult de naaste lief hebben als jezelf.
In Markus hoofdstuk 3 zie je dat de Heer Jezus zegt: is het geoorloofd op de Sabbat goed te doen? 3 vers 3. Markus 3 vers 3. Is het geoorloofd op de Sabbat goed te doen of kwaad te doen? Zie je, er wordt direct gezegd goed of kwaad. Een leven te behouden of te doden. Dus de Heer Jezus maakt direct altijd een contrast. Ofwel doe je iemand goed en geef je hem het leven, draag je ertoe bij aan zijn welzijn, ofwel doe je hem kwaad en beneem je hem zijn leven. Dus als je niet dat doet wat je kan doen, dat binnen jouw mogelijkheden ligt, inderdaad. En zo staat de Heer Jezus het heel scherp. Het is niet direct, want dat is wel gemakkelijk zijn natuurlijk. Want het eerste dat wij zeggen, al, haat. Wanneer gaan wij toegeven dat we iemand haten? Moet dat heel ver zijn zeker? Dan kan je iemand echt niet graag mogen. Maar haten was toch wel een beetje, hè, net over de schreef. Maar het komt veel dichter bij huis als we zien dat het niet gaat om negatieve gevoelens. Maar dat het gaat omdat je verkiest. Kiezen voor het welzijn van de ander en niet voor het welzijn van jezelf. Dat je kiest om, met wat binnen die mogelijkheid ligt, die andere van ten dienste te zijn en jouw leven te geven voor die ander. In die kleine dingetjes. Want, dat hebben we ook al gezien in 1 Johannesbrief, ook wij behoren ons leven af te leggen voor de broeders, zegt Johannes. We hebben dat grote voorbeeld en dat is wat wij moeten navolgen. En dan komt het dichtst bij. Als wij zo gemakkelijk kiezen voor ons eigen gemak, voor ons eigen plezier, voor ons eigen comfort, terwijl dat we in feite juist op dat moment maar heel goed weten dat we een ander iets kunnen voor hem doen, maar dan gaat het wel ten koste van ons eigen gemak en ons eigen plezier en onze eigen vrije dag, of al weet ik veel. En dan zegt de Heer, dan haat je broeder als je dat niet opbrengt. Dan doe je de ander tekort. Dat is wat de Heer bedoelt. En dat heeft inderdaad alles te maken met dat levensmotto van Deuteronomium hoofdstuk 6 in combinatie met Leviticus hoofdstuk 19, is dat de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, ziel en heel uw verstand en heel uw kracht en uw naaste beminnen als uzelf. En dan zeggen we allemaal, en wie het is tot deze dingen bekwaam. En daarom zie je dat dat een zaak van het gebed is. Dat we dat van ganser harte, dat is het punt. Vinden we het prachtig in de gerezen, zijn we, maar chic, ik wil ook zo worden. En ik ga ervoor bidden, want ik ben niet zo iemand. Dan hebben we gezien dat Paulus dat ook deed. En met dat wel degelijk resulteerde. En mensen groeiden in liefde en toenamen in hun geloof. En dat moet bij ons, die houding moet bij ons aanwezig zijn. Dat dat een echt verlangen is. En er zijn dagen dat we er echt in falen, dan moeten we terug. Dan moeten we er tot één keer komen dan, Heren, ik heb hier voor mezelf gekozen. Maar ik wil er zijn voor de ander. Verander mij alsjeblieft. Maak mij zoals de Heer Jezus. Ik wil worden zoals Hem. En dat zal de Heer wel doen in onze levens. Maar dat verlangen moet er zijn. En dat bewust gebedsleven moet daarvoor zijn. En dan komt dat in ons leven. Niet omdat ik dat zeg, maar omdat Gods woord dat zegt.